Goedemorgen. Ah, ik klink ook in de zaal goed, hoor ik, ja.
Goedemorgen.
Iedereen hier en uiteraard u thuis, die ook in de levensstroom mee mag doen. Vandaag is het Palm Pasen, zoals dat met name in de katholieke kerk ook wel genoemd wordt. Palm Pasen. Een gedenkwaardige dag geweest waar de Heer Jezus de stad binnenreed en de mensen hem toejuichen. De opwekking zoals wij die ons een beetje voor ogen hebben. En een paar dagen later roepen diezelfde mensen kruisig hem. En je mag je natuurlijk wel afvragen hoe dat nou kan. Ik vind dat wonderlijk. Ik hoop niet mensen in het harnas te jagen. Zeker mijn vriend De Reus niet. Maar ik ben een Feyenoord supporter. En zoals u weet, Feyenoord supporters, dat ben je niet voor je lol. Dat is lijden zonder weerga. Maar elke keer opnieuw denk je, misschien. En dan, als je dan in de Kuip bent en ze komen binnen. Dan, en de tijd dat de Kuip dan nog vol kon zitten. Dat zijn onvergetelijke momenten. Dan klinkt er een gejuich uit duizend kelen, zoals dat ook in het clublied is. En dan is er een enorm gejuich. En na een half uurtje is het weer helemaal mis natuurlijk. Maar toch blijft dat publiek trouw. Want de week daarna, of twee weken daarna, zit het weer vol. Hoe kan het dan dat het ene moment de Heer Jezus toegejuicht wordt, bijna op de schouders Jeruzalem binnengedragen wordt, en nog geen vijf dagen later het hele volk roept kruisig hem. Ik heb er lang over getwijfeld of ik met u dit woord ga delen. En uiteindelijk ben ik tot de overtuiging gekomen dat dat wel goed is. En het is een lastige en een moeilijke preek. Het is misschien een confronterend woord. Het is ook een woord waar u echt moet meegaan, meedenken. Ik kom al zo lang bij u. En ik mag ervan uitgaan dat u inmiddels een zekere volwassenheid hebt bereikt. In al die jaren dat u de Heer kent en bij elkaar komt. En daarom ben ik niet bevreesd om met u te spreken over Leviticus 26 vers 1. En daar staat dit. Gij zult u geen afgoden maken. Een gesneden beeld, nog een gewijde steen, zult gij u oprichten. Ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten om u daarvoor neder te buigen. Want ik, de Heere, ben uw God. Afgoden. We hebben altijd zo'n beeld natuurlijk, dat afgoden. We zien dan het volk Israël, zien we in Egypte zijn, waar ze omgeven worden door allerlei afgodsbeelden. En later ook lezen we dat de Canaanieten en dergelijke, ze hebben allemaal hun afgodsbeelden. En die afgodsbeelden zijn soms steeds wreder. En toen vroeg ik me af, hoe zit dat eigenlijk in deze tijd? Ik bedoel, wij hebben thuis geen altaar meer met een of ander wonderlijk beeldje waar we de hele tijd vruchten aan moeten offeren en dergelijke. Maar hoe zit dat dan in deze tijd? Kennen wij afgoden in de maatschappij om ons heen en misschien zelfs wel in ons eigen leven? Ik heb er een paar bedacht. Wat dacht u van de afgod van het geld? In Bijbelse termen de mammon. In hoeverre stellen wij ons vertrouwen op dat wat we hebben? Dat zou niet zo moeten zijn. Hangt ons geluk af van onze sociale omstandigheden, van onze financiële omstandigheden? Je hoeft de stad maar in te gaan en naar een of ander groot verzekeringsbedrijf of een grote bank te gaan En als je goed oplet, het zijn tempels. Het zijn tempels waarin geofferd wordt om het maar zo goed mogelijk te hebben. En we zijn bereid, en het klinkt heel naar, maar we zijn haast bereid, als we kijken hoe we met ons klimaat omgaan, om onze kinderen te offeren. Wat dacht u van macht? Hoe groot is de honger naar macht in onze tijd? De Baal. Kent u nog als het oud en nieuw geweest is en je komt weer op je werk, dat je dan iedereen een handje moet geven? Wat is een van de meest gewenste dingen die dan gezegd worden? Wat wensten ze u nou het meeste toe? Een gelukkig nieuwjaar en vooral gezondheid, want dat is toch het belangrijkste. Gezondheid, broeders en zusters, is ook een afgod geworden. Er zijn reclameblokken op televisie waar het ene voedingssupplement na het andere pijnstiller, je hoorapparaten, brillen. Het is werkelijk niet te geloven hoe we bang gemaakt worden soms en hoe ons allerlei zaken worden opgedrongen, want je gezondheid is toch het belangrijkste. De afgod in de Bijbel is de Esculaap. Er waren tempels waar slangen waren. En als je dan ziek was, kon je zo'n tempel in. En soms als je door zo'n slang gebeten werd, werd er geloofd dat je daardoor zou genezen. Afgoden. En de Heer waarschuwt daar zo tegen. Hij zegt, zorg er nou voor dat dat er niet is. Afgoden schieten altijd tekort. Ze geven je nooit, uiteindelijk geven ze je nooit wat je echt nodig hebt. Om echt te leven schieten de afgoden altijd tekort. Want dan heb je uiteindelijk, dan heb je een dure lening afgesloten en dan heb je dan eindelijk die auto gekocht die je wil hebben. En als het 's avonds stil is en je gaat bij die auto staan, dan hoor je hem al roesten. En over gezondheid, broeders en zusters, in deze tijd, daar hoef ik weinig woorden aan vuil te maken. Je kan 's avonds, je pakt je afstandsbediening van je televisie, die gooi je in de lucht, dan valt die op een knopje, krijg je een kanaal. Binnen twee zinnen heb je het woord corona, crisis, mondkapje en vaccin om je oren gekregen. En u moet me goed begrijpen, ik ben daar dus hartstikke voor dat we opletten. En dat we er alles aan doen om de tempel van de Heilige Geest, ons lichaam, in goede conditie te hebben. En dat we voor elkaar zorgen. Dat u me niet verkeerd begrijpt. Maar het is wel een afgod geworden. U ziet, waar is het beeld zichtbaar? Linksonder ziet u een wonderlijk plaatje. U denkt, nou hebt u het over gezondheid. Gaan we dan nu reclame maken voor roken? Want wat ziet u daar? Mensen hier die het zien, wat zien we daar? Een pijp. En nou wordt het wonderlijk, het volgende beeld. Het is bijna hetzelfde. Maar er staat iets onder. Het is een heel beroemd schilderij van een Belgische schilder, Magritte. En daar staat onder vertaald, dit is geen pijp. Het is een heel verwarrend beeld. Dit is geen pijp, staat eronder. Er kwam iemand naar die schilder toe, die zei, is dat geen pijp? Dat is toch een pijp? Hij zegt, nou, probeer maar eens te stoppen dan. Het is geen pijp, het is een schilderij. En zo hebben wij dus ook beelden en wij hebben woorden die dus niet de werkelijkheid zijn, maar de werkelijkheid weergeven. Als de Heer waarschuwt voor beelden En ik zou voor het gemak woorden ook als beelden willen zien. Want een woord is eigenlijk een klankbeeld. En de Heer waarschuwt en hij zegt, je mag geen beelden hebben. Maar dat is natuurlijk heel lastig. Want hoe kunnen we nou denken? Hoe kunnen we nou geloven? Hoe kunnen we nou elkaar opbouwen? Hoe kunnen we communiceren als we geen beelden of woorden mogen gebruiken? Als je tegen iemand zegt, dit is een stoel, ga er maar op zitten. Op een woord kan je niet zitten. Je kan alleen op het ding zelf zitten. En het woord geeft aan dat dat iets in de werkelijkheid is waar je op kan zitten. En zo hebben wij in ons hoofd allemaal beelden en woorden waarmee we denken, waarmee we de realiteit buiten ons naar binnen brengen. Hoe moeten we dan daarmee omgaan? Want de Heer zegt, ja, maar ik wil niet dat je beelden hebt. Je mag geen beelden hebben. De oplossing, denk ik, bestaat hierin. We mogen wel beelden hebben, maar we mogen geen afgodsbeelden hebben. Ik zal een tekst lezen. In Jesaja 40 staat het volgende. Met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundig vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. De Heer zegt, hoe zou je mij in een beeld kunnen vatten? Denk je nou echt dat je in staat bent om iets te maken en dan te zeggen, en dat is God. En je kan heel rijk zijn, heel rijk in je fantasie of in je verbeeldingskracht of in je intellectuele vermogens. Dat zie je hier met goud en met zilver enzovoort. Er zijn mensen die hebben misschien wat minder mogelijkheden op dat gebied. Nou, een stuk hout wat niet verrot. En dan zoeken we iemand die het allemaal een beetje charismatisch is enzovoort. En die regelt dan zo dat we het ons goed kunnen voorstellen. En dat is dan God. Maar de Heer zegt, dat kan toch niet. Een bekende psalm, psalm 139 zegt, als het over God gaat en over hoe hij is en hoe hij werkt. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan daar niet bij. We kunnen God dus niet vangen. In 1 Korinthe, daar staat het volgende. In 1 Korinthe 13, vanaf vers 9. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En dan gaat hij het ons nog een keer uitleggen. Dan zegt hij, kijk, toen ik een kind was, ja, toen sprak ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Dus hij zegt, kijk, nu hebben we maar een heel beperkt idee en kennis en wijsheid en dergelijke. Maar straks, dan is dat voorbij, dan is het volkomen. Net zoals, kijk, vroeger was ik een klein kind. Brabbelde ik wat en ik, in mijn gedachten had ik kinderlijke gedachten. Nou ja, en nu ben ik volwassen geworden. Hij gaat het dan nog een keer zeggen. Hij zegt, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Doch straks van aangezicht tot aangezicht. Die spiegels die waren van metaal, die waren min of meer, was wel glad gemaakt, maar dat was toch nog wat duister, het was niet helder, het golfde ook een beetje, het was onregelmatig. En als je daar dan in keek, dan zag je wel wat, maar je zag niet hoe het echt was. Hij zegt, nou nu is het net alsof we in zo'n spiegel kijken, het geeft niet echt weer hoe het werkelijk is. Maar straks dan gaan we van aangezicht tot aangezicht God ontmoeten. En dan zullen we echt weten hoe het is. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. God kent ons, die Psalm 139, God kent ons van binnen en van buiten, van voor en achter. God weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij zegt, en straks gaat het moment komen dat wij hem zullen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, en dan zullen wij op dezelfde manier hem kennen als dat hij ons kent. Is dat een toekomstbeeld of niet? Hoeveel christenen gaan niet de fout in? Of hebben niet het probleem? Dat ze denken dat ze precies weten hoe het allemaal in elkaar zit. Zo is God, en hij zei vanochtend nog tegen mijn zus en zo zit het in elkaar. En iedereen zal best wel broeder en zuster zijn, maar ze zijn nog niet zo ver als ik. Wij weten precies hoe het zit. En Nederland is bij uitstek een land waar dat fenomeen zich heeft voorgedaan. Er zijn geloof ik meer dan 365 kerkgenootschappen in Nederland, dus voor elke dag één. Christelijk Nederland is één grote repeterende breuk. Er is een gezegde dat zegt, één gelovige is een christen, twee gelovigen is een kerk en drie gelovigen is een splitsing. Dat komt omdat ons beeld, dat wij in de veronderstelling leven, dat het beeld wat wij hebben, dat de werkelijkheid is. En daarom, ze hadden een beeld van de Messias op Palmpasen, waardoor ze dachten, en dit is de koning, en nu gaat het gebeuren, en nu worden die rot-Romeinen het land uitgeschopt, en nu zal de heerlijkheid van God op Israël komen en zal de hele wereld bedekken, enzovoort, enzovoort. En toen, een paar dagen later, werd hij gevangen genomen en toen bleek hij dus niet te voldoen aan het beeld wat hun in hun hoofd hadden. En dat was nog heel erg bijbels onderbouwd ook, dat beeld. En toch was het verkeerd. Toch hadden ze niet gezien hoe God werkelijk was. Ze hadden een aspect daarvan gemist. Misschien wel veel meer aspecten. En dan denk ik wel eens, zouden wij misschien niet met hetzelfde probleem kunnen kampen? We kennen ongetwijfeld allemaal de getuigenissen en de verhalen van mensen die de Heer de rug hebben toegekeerd toen hun vrouw of toen hun kind stierf. Want ze hadden toch het beeld van God dat dat niet zou gebeuren. Hij zou dat toch niet toelaten. Toen gebeurde het toch. En toen ging mijn bedrijf toch failliet. En ik had er zo voor gebeden. En er was nog zo een woord uitgesproken dat dat niet zou gebeuren. Zijn wij bereid, broeders en zusters? En ik ben me er ten volle van bewust dat wat ik vraag aan u, dat niet iets is van dat doe ik even en dat is makkelijk. Ik ga iets van u vragen wat u de rest van uw leven zou moeten of kunnen toepassen. Zijn wij bereid om het beeld wat wij van onze Heer hebben te zien als werk in uitvoering? Mag het zo zijn dat ik morgen iets beter mag begrijpen hoe geweldig onze Heer is dan dat ik dat vandaag begrijp? Zou dat kunnen? Er is een Zwitsers theoloog geweest en die heeft het als volgt gezegd. Wie vastgeraakt is in het beeld dat hij van God heeft, wordt alleen nog maar geraakt door wat in het verlengde daarvan ligt. De rest van de genade gaat aan hem voorbij. Ik zal het nog een keer zeggen. Wie vastgeraakt is in het beeld dat hij van God heeft, wordt alleen nog maar geraakt door wat in het verlengde daarvan ligt. Voor de rest gaat de genade aan hem voorbij. Maar nu, de oplossing uit het dilemma wat we hebben gevonden in Leviticus, dat je geen beelden mag maken, en de vaststelling dat we niet zonder kunnen, wat is daar de oplossing van? De oplossing is om te beginnen dat we dus beseffen dat onze gedachtes minder zijn dan Gods gedachtes. Dat onze beelden over God en over hoe God werkt bijgesteld kan worden. Zich verder mag ontwikkelen. Hoe dan God te kennen? In Romeinen staat: want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Je kan nog zoveel lezen, je kan nog zoveel horen, je kan nog zoveel met elkaar spreken, je kan nog zoveel filosofie bestuderen. Uiteindelijk is er maar één manier om God werkelijk te leren kennen en te ontmoeten. En dat is door zijn geest. Die vrouw bij de put, die zat ook met die beelden. Ze zegt tegen Jezus, ja, maar hoe zit het nou met dat bidden? Moeten we nou bidden in die tempel daar? Of moeten we nou bidden op die berg hier? Waar wil God aanbeden worden? En dan zegt Jezus, de uren komt en is nu, dat, ik zal het letterlijk, want dat is altijd het beste. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zegt dan, maar de uren komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Daar mogen we God ontmoeten, in ons binnenste. Niet op de eerste plaats met ons verstand of met onze verbeeldingskracht, maar in een relatie, in een ontmoeting met hem. Jezus komt ons onvermogen om de werkelijkheid echt te begrijpen, te duiden, te zien. Hij komt ons tegemoet. In den beginne, u weet waar dat staat, hè? Johannes 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En, staat er dan een stukje verder, vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Jezus is het woord van God. En wij maken regelmatig, en dat gaat automatisch, gebruiken we de uitdrukking, als we de Bijbel bedoelen, we openen het woord van God, zeggen we dan, hè? Maar daar geeft de Bijbel geen grond voor. Want ik open de Bijbel, en jij opent de Bijbel, en u opent de Bijbel, en we gaan lezen, en we lezen toch wat anders soms. God heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken. Hij heeft zich uitgesproken door zijn zoon te sturen. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als we God willen leren kennen, moeten we kijken naar de Heer Jezus. En Jezus liet zien, en daar denken we nu in het bijzonder aan in deze tijd, hij liet zien dat God niets liever wil dan ons bij zich te krijgen. God liet zien dat hij niet boos is, maar dat hij zoveel verdriet heeft als wij van hem verwijderd zijn. God ging zo ver dat hij bereid was te sterven aan het kruis. Wij zijn de enigen die een God kennen met littekens. Zo mogen we God leren kennen. Van Jezus wordt gezegd: nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, maar op een andere plek staat dat die profeten het ook niet begrepen, die waren aan het zoeken van hoe zit het nou, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En in Colossense 1, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Dus wij kunnen niet zonder beelden, maar dan moeten we wel de goede beelden gebruiken. En het enige echte goede beeld wat ons God laat zien zoals hij is, is zijn Zoon, Jezus. Die niets dan goed gedaan heeft. Die heeft laten zien dat God licht is, waarin in het geheel geen duisternis is. In Johannes 1, vers 9, daar staat dat hij het waarachtige licht is dat elk mens verlicht. In Johannes 1, vers 5, of 1 Johannes 1, vers 5, dit is de verkondiging. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dat zijn de beelden die wij mogen zien. Dit zijn geen afgodsbeelden. Ik wil u nog een tekst voorlezen uit 2 Korinthe. 2 Korinthe 3. Het is een geweldige tekst. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Dat is geen makkelijke tekst, maar laten we er nog eens over nadenken. God is geest. God is niet iemand die boven op de piramide zit, naar beneden kijkt en af en toe eens een zegentje uitdeelt of af en toe eens iemand straft. God is geest. En niet zomaar een geest. Het is de geest van de vrijheid. Een geest die maakt dat ook in ons denken en in ons geloven en in ons ervaren we een nieuwe vrijheid mogen vinden. Een vrijheid door afstand te nemen van ons gelijk, maar dat wij dus mogen gaan begrijpen dat God in ons woont en dat wij zijn heerlijkheid mogen weerspiegelen en dat dat een proces is. Dat het niet iets is, iemand heeft een keer wat verteld, dan zeg je, oh ja, ik heb het begrepen, nou weet ik het, nee, want we worden veranderd naar dat beeld. En hoe gaat dat? We gaan van het ene heerlijkheid door naar de volgende heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan steeds meer van die heerlijkheid van God in ons innerlijk ervaren en beleven en begrijpen. Ik wil het met de volgende zin wil ik graag eindigen. En dan wil ik nog een lied met u zingen. Geliefde, staat er in 1 Johannes 3, vers 2. Geliefde. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. We weten het nog niet. Maar, dit weten we wel. Dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Er komt een moment, broeders en zusters, dat al ons rijken, ons trachten te begrijpen, ons zoeken, zal stoppen. En dat wij Hem zullen zien zoals Hij is. En dat we dan zullen begrijpen dat er nog een beeld, een Bijbels beeld is, waar we ons aan vast mogen grijpen. Zijn Zoon is het beeld van God. Wie weet er hier nog een ander beeld van God, wat in de Bijbel staat? Genesis, in Genesis 3. En God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. We mogen ook naar elkaar kijken en daar iets van de Heer in ontdekken. En ik wil het nog wat dichterbij brengen. Dan gaan we weer naar dat 1 Korinthe 13. Dan pakken we die spiegel die zo, en dan kijken we erin en dan zien we iets wat helemaal niet volmaakt is. Dan zien we onszelf en dan denken we, nou, de Bijbel leert ons dat ook ik en ook jij, zelfs mensen die helemaal de mist ingaan, elk mens weerspiegelt het beeld van God. Soms zo vervuild, zo verwrongen, zo gemutileerd, zo kapot gemaakt. Maar God heeft hem gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En zo mogen we naar elkaar en naar onszelf kijken. En ook daar hem in ontmoeten. Laten we ons geloof in ons geloof maar eens wat minder maken. Ik zeg dat nog een keer, want het is een wat wonderlijke constructie misschien. Maar soms denk ik wel eens, wij geloven meer in dat wat we geloven, dan dat we in de Heer geloven. We geloven meer in onze theologie, we geloven meer in onze denkbeelden, we geloven meer in wat we met elkaar fijn vinden. Maar laten we nou eens wat minder gaan ons, laat ik het goed zeggen. Dat u niet denkt dat ik vind dat we het allemaal verkeerd zien hoor. Dat heb ik niet gezegd, althans dat heb ik zeker niet bedoeld te zeggen. Maar laten we ons geloof in ons geloof nou eens wat minder serieus nemen. Laten we nou eens onze taal hullen in de mantel van de nederigheid. En laten we meer op zijn genade dan op onze denkbeelden vertrouwen. En dat zullen we mogen doen totdat wij hem ontmoeten. En dan zal elke sluier weggenomen worden. En dan zullen we bij hem zijn en zullen wij hem kennen zoals we zelf gekend zijn. Broeders en zusters, er gaat zoveel genade aan ons voorbij. Omdat we denken dat we weten hoe het zit. Maar hij is altijd groter. Hij is altijd mooier. Hij is altijd genadiger. En hij is altijd meer betrokken bij ons leven dan dat we denken. Amen.